Was dat even indrukwekkend of niet? En wij gooien natuurlijk nooit stenen. Mogelijk alleen in onze gedachten. Nou, we gaan er vanmorgen over nadenken. Ik ben vanmorgen gevraagd om twee dingen aan elkaar te koppelen. Ik ben gevraagd om vanmorgen met u na te denken over één van uw kernwaarden. En weet u toevallig wat uw derde kernwaarde is als gemeente? Die te maken heeft met getuigen zijn. Even kijken, even luisteren. Wat is uw derde kernwaarde? Het is al net als bij ons. Wat zei je? We aanvaarden elkaar in liefde. Het is niet helemaal goed, maar liefde zit erin. Je zat heel ver. We gaan even kijken naar de volgende kernwaarde. We maken Gods liefde zichtbaar met woorden en daden. En dan is er een subtitel. Als christenen zijn we geroepen om getuigen te zijn van Jezus en daarin de liefde van God zichtbaar te maken. Dat begint in ons huis, in directe omgeving en daarvanuit steeds verder de wereld in. En dan de vraag is heel duidelijk, hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk een heel mooi die kernwaarde hebben. En die kun je prachtig maken op een maandagavond en zeggen, dat zijn ze. En in een gemeentevergadering kun je zeggen, boem, dat is het. Maar hoe geef je dat nou gestalte? En ik had niet direct aan Stefanus gedacht om dat in te vullen. Petrus paste wat mij betreft wat beter daarin, of een van de anderen. Maar het was wel heel boeiend toen ik de afgelopen weken daarover na mocht denken van, wat is dat nu? En ik ga even kort met u die geschiedenis van Stefanus vanaf het begin schetsen. En daarna wil ik 10 hele praktische handvaten doorgeven, die ik er zelf uithaalde toen ik naar het leven van Stefanus keek, en die ons kunnen helpen om onze kernwaarde gestalte te geven. En we kijken eerst naar de eerste keer, en als we de eerste keer Stefanus zien, en we volgen het even een paar bijbelgedeelten, ik heb 8 bijbelgedeeltes, dan lezen we over hem in het begin van Handelingen 6. Er is een probleem ontstaan onder de Grieks sprekende weduwen, die werden verwaarloosd, en de apostelen zeggen bij elkaar, dat kunnen wij niet doen, dus wij gaan zoeken naar heel duidelijk mannen, 7 mannen die inderdaad kunnen zorgen dat de diaconie, zou je kunnen zeggen, in die gemeente goed gedaan werd. En dan wordt er gesproken over Stefanus en dan worden er 2 dingen van hem gezegd. Stefanus, een man vol van geloof en vol van de Heilige Geest. En vanuit die 2 dingen zien we heel duidelijk dat hij begint aan zijn bediening als diaken. En dan zou je verwachten dat er in de handelingen zou staan. En hij is een goed diaken en hij helpt vele weduwen aan voedsel. Maar de eerstvolgende keer dat we lezen, lezen we iets heel anders voor hem. We lezen namelijk Stefanus vol van genade en kracht. Interessant is dat er in de grondtekst staat vol van geloof, streepje genade en kracht. Met andere woorden, dat geloof wat hij heeft hij in genade van God ontvangen. Deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Heel opmerkelijk. En als je kijkt naar dat woord tekenen wat hier staat, dat is een woord wat gebruikt wordt als er wonderen gedaan worden in relatie met de evangelieverkondiging. Dus ergens ondersteunt hij de evangelieverkondiging en dat doet hij door wonderen en tekenen te doen. En dan zijn er mensen die zijn er niet blij mee. Want je ziet ook heel duidelijk, mensen gaan met hem in discussie, want hij vertelt namelijk dat die wonderen en tekenen van Jezus komen. En dan lezen we het volgende. Dan lezen we die mensen die tegen hem in discussie gaan, maar ze konden niet op tegen de wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. En het interessante is opnieuw, als je naar dat woord wijsheid kijkt, dan is het een woord wijsheid wat gekoppeld is aan bekwaamheid. Bekwaamheid, dus je zou kunnen zeggen, dit is een wijs vakman, dit is een bekwaam vakman. En dat woord wordt hier expliciet gebruikt. Dus Stefanus was in de loop van de tijd een bekwaam evangelist genezen geworden. Die combinatie kan je kunnen zeggen. En de Heilige Geest was heel duidelijk zo in hem krachtig bezig dat niemand eigenlijk tegen hem opkon. Dat lezen we daarin. En dan wordt hij uiteindelijk voor de Sanhedrin wordt hij gehaald en dan moet hij op een gegeven moment getuigenis afleggen. En dan is, voordat hij zelfs begint zijn getuigenis, lezen we dit ene kleine zinnetje. Zo mooi. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Dat is een mooi getuigenis die zo begint, toch? Ze zien iets van Jezus in hem. En dan volgt er een heel lang betoog. Heel opmerkelijk is, we gaan er straks nog wat verder naar kijken. Maar er is een heel geweldig betoog. En dat betoog eindigt met een hele duidelijke oproep. Heel radicaal zegt hij op een gegeven moment tegen mensen: mannen, jullie hebben een probleem. Want God die door de eeuwen heen in jullie familie in dit geslacht bezig is geweest, die leg je naast je neer. En dan is dit de reactie van de mensen. Het is net al gelezen. En toen ze dit hoorden, bekeerden ze zich alle en loofden God in de hemel. Maar dat zou je verwachten. Maar ze waren nog lang niet gelukkig, zo gaan al die sprookjes eindigen. Maar het evangelie is geen sprookje. En er staat, en toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsen tanden. Maar vervuld van de Heilige Geest, keek Stefanus niet naar de knarsen tanden de mensen, maar hij keek omhoog. En wat zag hij daar staan? Ik vind het zo mooi. Hij zag de luister van God. Andere vertaling zegt, hij zag de heerlijkheid van God. En hij zag Jezus staande aan de rechterhand. Dat is waar of Jezus was opgestaan van zijn zetel en naar beneden keek en zei Stefanus. Ik ben zo blij met je. Dat je staande bent gebleven dwars door alles. En ik ben hier om je als ware staande te ontvangen. En niet alleen dat hij staande was, we lezen nog iets anders. Want we lezen terwijl hij daar inderdaad gestenigd wordt. En je moet je even voorstellen, steniging wordt bij ons vaak helemaal verkeerd voorgesteld. Maar in de steniging in het Oude Testament, dan mochten de stenen niet een bepaalde, die moesten een bepaalde kleinheid hebben, zodat iemand niet in één keer stierf. Het was de bedoeling dat hij zo lang mogelijk bleef leven. Moet je voorstellen. Dus niet één grote steen en is gelijk afgelopen, kleine steentjes, zodat hij zo lang mogelijk blijft leven. En dat zal een hele lange tijd doorgegaan zijn. Ja, volgende. En dan zegt hij, Heer, reken hun deze zonde niet toe. Reken hun deze zonde niet aan. En met die woorden stierf hij. En dan zou je zeggen dat het verhaal afgelopen is, maar dan lezen we het volgende. Ja? Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging af, los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat alle verspreid werden over Judea en Samaria. We hebben gelezen met uitzondering van de apostelen. Je moet je voorstellen, de hele gemeente is verspreid. Je zou verwachten dat er iets anders komt. Het kon het erger? Ja, het kon erger. Maar gelijkertijd zie je iets moois wat daarna gebeurt. Degenen die verdreven werden, trokken rond en verkondigden het woord van God. En ik denk dat ze gesterkt werden door het getuigenis van Stefanus, die daar heel duidelijk was. Dus in plaats dat ze bezig waren met hun eigen hachie, in plaats dat ze de veiligheid zochten, gingen ze rond, verkondigden het evangelie en liepen de kans om ook opgepakt te worden. Nou, waarom deden ze dat? Omdat ze van Jezus hielden en omdat ze van mensen hielden. Klopt het? Als je alleen van Jezus houdt en niet van mensen houdt, dan doe je dat niet. Als je alleen van mensen houdt, dan ga je heel lief bij mensen zijn, maar dan ga je ze niet over Jezus vertellen. Dus getuigen zijn heeft alles te maken met houden van Jezus en houden van mensen. Bent u het met me eens? Nou, ik ga terug met u in die geschiedenis en ik ga proberen u een heel aantal praktische suggesties te geven. En ze zijn in eerste plaats gewoon voor mezelf en u mag gewoon meeluisteren. Zo zeggen. Het eerste wat me opviel, laten we eerst naar de eerste les kijken, is dit. We moeten geloof hebben in een grote God. De staat van Stefanus, hij was een man groot, een man van geloof. Nou, wat is nou een man van geloof? Wat betekent dat? Betekent nou dat Stefanus een heel sterk geloof had en dat hij nooit twijfelde? Betekent dat Stefanus nooit zondigde? Nee, als de Bijbel spreekt over een man van groot geloof, dan betekent het dat de zwakke Stefanus geloofde in een grote God. Hij geloofde dat God groot was. Hij geloofde dat God dingen kon doen die je menselijk gesproken niet voor mogelijk zou houden. En in relatie met ons thema is het heel belangrijk als je getuige wil zijn. Als je getuige wil zijn en uit wil delen van de liefde van God, dan moet je geloven in een grote God die in staat is om mensen tot geloof te brengen die jij niet tot geloof denkt ooit te kunnen brengen, want dat is toch onmogelijk. Ik denk dat we allemaal wel mensen om ons heen hebben waarin we ooit geprobeerd hebben en iets van het evangelie te verkondigen, of niet? En die niet gelijk positief reageerden. Iemand die daar ervaring mee heeft? Ja. En het gevolg daarvan is dat je soms door de ervaringen uit het verleden ook een beetje terughoudend bent. Een stapje terug doet en zegt, nou ja, ik heb het geprobeerd, ik heb me 6 keer voor een kerstnachtdienst uitgenodigd. Ik heb hem een aantal dingen gegeven en elke keer was het afwijzend. Dat zal wel nooit wat worden. En op dat moment schrijf je bijna die persoon af. Maar wij dienen een soevereine God die dwars door al onze pogingen heen kan werken. En het is goed om dat tegen elkaar te zeggen. En regelmatig hoor ik getuigenissen van mensen waarvan ik denk, hoe is het mogelijk? Ik deel vanmorgen gewoon het getuigenis van John en Ingrid. John heeft een topfunctie in een bank. En in zijn omgeving waren er 1 of 2 christenen die hem probeerden iets te vertellen van het evangelie. Zowel John als Ingrid groeiden op in een 100% onkerkelijke omgeving. Onchristelijke omgeving. En iedereen die een poging waagde, John was heel makkelijk, die zegt, ja joh, is goed, ja joh. Hij had geleerd, Als bankman moet je gewoon heel lief zijn naar je klanten toe, dus ook naar je collega's toe. Zij knikte heel duidelijk, een beetje minzaam en voor de rest liet hij het voorbij gaan. Maar toen John en Ingrid een tijdje getrouwd waren, kregen ze kinderen. En 's nachts, babytje was 10 maanden oud, wordt hij wakker en vraagt hij zich in één keer af, wat voor waarden geef ik mijn zoontje mee? Heb ik iets om aan mijn zoontje mee te geven wat de moeite waard is voor te leven, behalve dat ik hem kan vertellen dat het handig is om veel geld te verdienen als bankman? En uit het niets besluiten deze twee mensen op zoek te gaan naar God. Ze hadden geen flauw idee waar ze dat moesten doen, dus ze gingen weer naar die collega's toe, waar ze eigenlijk een beetje minzaam hadden gezegd. Ze gingen natuurlijk niet gelijk zeggen, ik ben op zoek naar God. Die zeiden maar, heel voorzichtig kwamen ze erachter dat het wel handig is om naar een kerk te gaan. Dus uit het niets gingen ze zondagmorgen naar een kerk. Ze vertelden me later dat ze niets van de preek snapten, maar ergens merkten dat er iets van God moest zijn, want ze werden aangesproken. En nu een aantal jaar later zijn ze tot geloof gekomen. En als ik dan met de mannen praat die in hun directe omgeving hen hebben gesproken, en ik vertel hen dit verhaal en ze kennen het verhaal, dan zeggen ze, ja jongens, John was voor mij een hopeloos geval. Dat ging nooit wat worden. Die was zo met zichzelf bezig, dat zou niks gebeuren. En opnieuw als ik zo'n verhaal hoor, dan denk ik, het heeft dus niet te maken met mijn groot geloof in een kleine God. Het heeft te maken met mijn kleine geloof in een grote God die in staat is het buitengewone te doen. Ik heb u verteld over mijn eigen achtergrond. Mijn hele familie die uit een ongelovige achtergrond komt. Maar al mijn familieleden in 2 jaar tijd zijn tot geloof gekomen. Een van hen was mijn vader. Die in militaire dienst altijd moeite het zielig vond voor de Aalmoezenier, dat hij voor niemand stond te preken. Dus als officier nam hij al zijn soldaten mee en zei, we gaan naar de Aalmoezenier. Of je het leuk vindt of niet. En dan ging hij zelf weer achter bij de deur staan, zodat niemand weg kon. En hij bleef er al die tijd luisteren. En al die tijd bleef hij daar gewoon luisteren. En het zei hem helemaal niks. Mijn moeder komt tot geloof. En als ze een tijdje weg is geweest, komt terug, vertelt mijn vader dat ze tot geloof is gekomen. En mijn vader denkt, wat moet ik hiermee? En hij wandelt om zijn gedachten te krijgen. En als een flits schiet het door hem heen, dat alles wat hij gehoord heeft van de dominee in de Aalmoezenier waar is. En daar ter plekke geeft hij zijn leven aan de Heer. Dat is God. En het helpt me elke keer om te realiseren dat het niet van mij af is. Getuigenis, eenvoudig spreken, de kracht van de Heilige Geest en de resultaten laten we over aan God. Maar laten we geloven in een grote God, dat is het eerste. Het tweede wat er staat is, dat hij een man was vol van de Heilige Geest. Volgende. En we moeten vertrouwen dat die grote God ook door ons heen wil werken. Er staat, hij was een man vol van geloof en vol van de Heilige Geest. De Heilige Geest woonde in hem, de Heilige Geest was bij hem bezig en die werkte door hem heen. Het was de Heilige Geest die hem de juiste woorden gaf op het moment dat hij dat niet meer wist. Het was de Heilige Geest die als het ware zijn woorden kracht bijdroeg. Die hem op een gegeven moment te binnen bracht, bepaalde dingen die hij moest doen. De Heilige Geest is het. En mag ik vanavond, vanmorgen aan u vragen, gelooft u dat God door u heen wil werken om mensen in die omgeving over Jezus te vertellen? En gelooft u zelfs dat God door u heen wil werken, opdat mensen tot geloof komen? Want we hebben een bokkenpoot die probeert tegen te zeggen dat het toch niet gebeurt. De duivel, die vertelt ons regelmatig, gebeurt toch niet. Gebeurt toch niet. Ik ben zo blij om te horen dat het nog steeds gebeurt. We hebben een studentalfa bij ons in de gemeente. Ik ben zo blij dat er een aantal jonge mensen zijn die zeggen, wij gaan een studentalfa houden. We hebben dat al eerder gedaan en dan doe je alles wat je moet doen en dat was best fijn. Maar nu zeiden ze, we gaan het ook werkelijk doen en we gaan mensen vragen om ervoor te bidden. Dus er is gebedsondersteuning. En 20 jonge studenten zijn tot geloof gekomen de afgelopen maanden. En ik sta erbij en ik kijk ernaar. Er zijn wonderen en tekenen gebeurd, er zijn mensen genezen. Waar ze niet eens om gevraagd hebben, maar God heeft dat spontaan gedaan in het midden van die studenten. En ik denk, dit is een groepje jonge mensen die zeggen, wij stappen uit. Heel veel dingen weten ze niet. Dat is ook soms ook goed dat je heel veel dingen niet weet. Dus als je ouder bent en heel veel dingen weet, dan weet je ook dat mensen nee kunnen zeggen en al dat soort dingen. Dan word je maar gereserveerd. Ze waren nog niet zo gereserveerd, ze gingen gewoon het doen. En 20 jonge mensen leren Jezus kennen in 3 maanden tijd. En ik sta er bijna kijken naar en ik denk, Eugène, ik moet dus inderdaad niet alleen geloof hebben in een grote God, maar ik moet ook geloven dat die grote God door mij heen wil werken en mij wil gebruiken. Toch? En het derde. Je moet in vrijmoedigheid uitstappen in die kracht van Gods geest. Want wat me opvalt is dat Stefanus begint als een diaken. Hij is een beetje organisatorisch bezig. En terwijl die gemeente groeit, is er wat met hem gebeurd. Want hij ontdekt in één keer, ik heb gaven en talenten waarvan ik het niet eens wist. Ik heb iets dat heet de gaven van genezing. En ik heb iets wat daaraan gekoppeld is, een verlangen om mensen het evangelie te vertellen. Niet alleen te zorgen voor de weduwe en de wezen. En op een of andere manier, denk ik, is er een moment geweest dat hij moest gaan uitstappen om dat wat hij van God ontvangen had te gaan gebruiken. En hoe dat gegaan is, zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt alleen dat hij uitgestapt is en dat hij uiteindelijk is gaan doen. Hij is op een gegeven moment gewoon uitgestapt in geloof en hij heeft op een gegeven moment is hij die stappen gaan zetten. En hoe dat werkt, weet ik niet. Maar ik heb er wel één ding van geleerd. God heeft mij gaven en talenten gegeven en hij wil dat ik die gebruik in de verkondiging van het evangelie. En hij wil dat ik dat gebruik op een plek waar ik dat kan doen wat bij mij past. Toen ik ruim 40 jaar geleden bij Agape begon, was het zo dat wij, onze vorm van evangelisatie was wel een enquêteformulier. We gingen langs de deuren of we gingen op straat staan. En ik moet je zeggen, ik vond het best leuk. Ik vond het best uitdagend om met mensen aan de deur te kijken of ik een goed gesprek over Jezus kon hebben. Die vorm paste wel bij mij. Mijn vrouw was verbonden ook aan Agape en ging met mij mee en ze haatte het. Maar ja, dat zeg je natuurlijk niet. Je zegt niet, ik haat het om te evangeliseren, dat is niet geestelijk. Maar ze vond het afschuwelijk. Het was gewoon niet haar ding. En ze heeft het jarenlang gedaan terwijl het niet haar ding was. Denkt u dat het werkt als het niet jouw ding is, dat je het toch doet? Ik zou zeggen, soms zijn er zelfs een aantal mensen tot geloof gekomen. Mijn vrouw zegt, dat is absoluut ondanks mij gebeurd, want het is echt niet mijn ding. Totdat ze ontdekking kwam en dat ze in de vrije mocht staan, dat haar gaven is om heel dicht bij mensen te komen in het dienen en dan een gesprek te hebben. Dus zij is nu gastvrouw op de voedselbank en ik zal u vertellen, dat is haar plek. Daar helpt ze mensen, daar praat ze met mensen en mensen vertellen haar de meest intieme dingen en daar mag ze mensen wijzen, heel kort zijdelings, want dat is natuurlijk bij de voedselbank niet de bedoeling, op Jezus. En gisteravond sprak ik voor 100 vrouwen en ik had mijn vrouw meegenomen, dat is altijd wel handig als je voor 100 vrouwen spreekt. Dan kan ze me helpen of ik het in de afloop wel een beetje gesnapt heb. En dan vind ik het weer mooi. Dan zit ik met die hele groep bij een aantal vrouwen te praten. En dan zie ik haar er in de hoek zitten. En dan heeft ze weer iemand gevonden die meegenomen is. Die geen christen is. En die vertelt ze dan heel lief op haar manier. Luistert ze eens een tijdje. En vertelt ze over Jezus. Dat is haar vorm. Dus wat ik tegen je zou willen zeggen is. Wij moeten in vrijmoedigheid uitstappen in de kracht van de Heilige Geest. Om ook inderdaad naar buiten toe te treden. En mensen te vertellen over Jezus. Op een manier die bij ons past. Dat vind ik zo mooi. Stefanus had dat ontdekt en gebruikte dat ook. Het volgende. En dan zul je natuurlijk het volgende merken. Op het moment dat wij mensen over Jezus vertellen, zal iedereen ons met open armen ontvangen. Ieder ons nodigt ons uit om bij hen thuis te komen. En elke dag komen de mensen tot geloof. Ja, toch? Nee, er is ook een stukje weerstand. Mensen vinden het niet altijd leuk. En Johannes 15 zegt Jezus, ze hebben mij gehaat en ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd en ze zullen u vervolgen. En ik moet u zeggen, dat gebeurt in Nederland niet doordat wij gekruisigd worden, lichamelijk, maar soms wel figuurlijk. Ik weet niet of u het wel eens meegemaakt hebt, maar ik kom nog wel eens mensen in mijn directe omgeving tegen. Daar kan ik over alles praten, over koetjes en kalfjes, zolang ik niet spreek over het lam. En zodra ik probeer iets te vertellen over kerk en geloof, dan gebeuren er twee dingen. Of ze gaan heel snel het onderwerp veranderen, van hoe was je vakantie? Was het 3/4 jaar geleden dat ik op vakantie was geweest, maar dat is een veilig onderwerp. Of het weer, dat is ook een veilig onderwerp. Of ze luisteren heel minzaam naar me en maken me duidelijk dat ik toch eigenlijk wel een zielig figuur ben. Dat ik dit soort dingen geloof. Heeft iemand dat wel eens meegemaakt? Of ben ik de enige die dat wel eens meemaakt? Maar tegelijkertijd verwachten ze wel dat ik een uur lang luister naar de verbouwing van hun nieuwe huis. Wat ze bezig zijn te doen. En ze verwachten eigenlijk dat het doet. En ik moet je eerlijk zeggen, soms heb ik wel eens de indruk dat ik van een andere planeet kom. En dat raakt je. Want je wilt toenadering hebben en soms lukt het niet. En ook al word ik dan fysiek niet bedreigd, ik word wel afgeschilderd soms door mensen in mijn directe omgeving, zelfs familie, mensen die me dierbaar zijn, als toch wel een vreemde persoon. En de Bijbel zegt mij dat het erbij hoort. En soms heb ik de neiging om me wat meer aan te passen, zodat ik minder vreemd ben. Maar blijkbaar als Jezus in mij woont, ben ik vreemd. Ben ik vreemd. En zal er iets van vervolging komen. Martelaar, dat woord komt van een woord wat in de grondtekst betekent getuige zijn. Tegelijkertijd hoort daar dus ook bij een stukje lijden. Dus je mag die weerstand verwachten. En dan het volgende wat ik dan zie. Is we moeten leren, we moeten wijs zijn in het brengen van die boodschap. Afgestemd op de toehoorders. Het valt me op heel duidelijk dat als Stefanus beschuldigd wordt van het feit dat hij een boodschap brengt. Waarin de wet van Mozes buiten werking wordt gesteld. En hij moet zijn verantwoording afleggen dat hij een toespraak houdt die aangesloten is bij de Joodse denken. Want hij spreekt over Abraham, hij spreekt over Jacob, hij spreekt over Jozef, hij spreekt over Mozes. Mensen die ze kenden. En uit de geschiedenis laat hij zien waar het probleem ligt. Ik denk dat hij een heel andere toespraak zou gehouden hebben als er een aantal Grieken waren geweest. En die hadden gevraagd van leg eens rekenschap af van wat je aan het doen bent. Dan is die toespraak heel anders. Ik denk ook dat hij nagedacht heeft, al wandelende de maanden, de weken daarvoor, omdat hij denk ik wel heeft voelen aankomen dat dit een keer zou gebeuren, dat hij heeft nagedacht, als ik de kans krijg, wat zou ik dan antwoorden? Met andere woorden, wij moeten toegerust zijn en ons laten toerusten, zodat we leren om op een wijze manier dat evangelie te brengen. Ik heb ook de tekst neergezet van Colossense 4, daar staat dit. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders, en benut iedere gelegenheid. Dat vind ik zo mooi. Elke kans die God je geeft, moet je gewoon pakken. Dan moet je een expert in worden. Je moet gewoon leren om allerlei mogelijkheden die God je geeft te pakken. Gelijk. Gaat de tekst verder en dan staat er dit. En als u wilt weten hoe u aan de mensen, op de mensen moet reageren, vriendelijk maar beslist. Dat vind ik zo mooi. Je moet vriendelijk zijn. Maar tegelijkertijd, als het erop aankomt, moet je ook rekenschap afleggen van de hoop die in je is. En daarin heel duidelijk zijn. Ja, ik ben een christen. Ja, ik ben zo'n meloot die gelooft in een opgestaande Heer. Ik geloof in iemand die, in Jezus die gestorven is voor mijn zonde. Te vaak, ik geloof dat ik een zondaar ben. Ja, dat klopt. Dat is wat hier staat. En het is me vaak opgevallen. En dat brengt me gelijk bij het volgende punt. Je mag vertrouwen dat God zelf je boodschap aan je bevestigt. Want wat staat er? Dat als Stefanus daar gaat staan, klaar is om rekenschap af te leggen van de hoop die in hem is, dat God zichzelf toont door het gelaat. En wat me opvalt is, wanneer mensen opstaan en hun getuigen willen geven, en daarin bereid zijn om inderdaad ook die weg te gaan, dat God als het ware een brug slaat tussen het hart van die persoon en de persoon die ze willen bereiken. En dat ook eigenlijk Jezus op een of andere manier zichzelf manifesteert. Ik hoor heel vaak dat mensen zeggen, tegen mij, maar ook tegen anderen die hiermee bezig zijn, ik zie iets van God in jou. En dan denk ik, dank u wel Heer, want ik heb dat zelf helemaal niet in de gaten. Ik ben doodsbang en ik ben zenuwachtig en dat soort dingen. Maar ze zien iets van God in jou. Daar mag je in vertrouwen. Je mag geloven dat God op een of andere manier dat bevestigt. Heeft iemand wel eens meegemaakt dat je iets... Dat mensen zeggen, ik vond het zo fijn dat je dit en dit gezegd hebt. En dat je haast zeker weet dat je het nooit gezegd hebt. Dan denk je, er moet iemand zijn die dat mijn tekst verandert. Maar op een of andere manier heeft die persoon iets gehoord wat hij nodig had. Wat ik absoluut volgens mij niet gezegd heb. Of ik begin oud te worden. Dan heb ik echt een probleem. Dat vind ik zo mooi dat er gebeurt. Dat gebeurt God. En dan, gisteravond kwam er een vrouw naar 90 naar me toe. En ze zei, u bent zo'n lieve man. Ik dacht, je moet eens weten. Dan denk je, nou, dat is maar Jezus. En er was een vrouw die op zoek was. En heeft ze iets van Jezus gezien. Want ik ben helemaal niet zo'n lieve man. Maar als Jezus in mij woont en de geest werkt door mij heen, kan ik een lieve man zijn. Ja, dat klopt. En dat vind ik zo mooi, die bevestiging die er dan is. We gaan verder. En dan heb ik net gezegd, richt je blik op Jezus, maar niet op afwijzende mensen. Dat is zo belangrijk. Even terug naar die afwijzing. Wat doe je als mensen je niet aardig vinden? Wat doe je als mensen het alleen maar over zichzelf hebben? En zodra je probeert iets te zeggen over Jezus en over kerk en geloof, dat je afgewezen wordt. Weet je wat er gebeurt bij mij? Ik voel me dan afgewezen en ik ben teleurgesteld. Menselijk gesproken. Kent u dat? En dat je soms baalt. Afgewezen en teleurgesteld. En het gevaar daarvan is dat je dat in je leven een plek laat geven. Stefanus doet het anders. Hij ziet daar knarsende mensen en hij kijkt omhoog. En hij ziet daar de heerlijkheid van God. En als je omhoog kijkt, dan zul je merken dat als je het van hem verwacht, dat God met zijn geest in je werkt en de teleurstelling en de afwijzing omdraait. Als het ware voor sneeuw voor de zon laat verdwijnen. En het geeft je weer opnieuw liefde voor mensen om op een gegeven moment met hen weer bezig te zijn. En het helpt je inderdaad. Dus richt je blik op Jezus, niet op afwijzende mensen. Want die zijn er. Als ik alleen zou kijken naar afwijzende mensen, dan zou ik stoppen om nog één dag langer iemand over Jezus te vertellen, want dan heb ik weer de kans dat ik afgewezen word. Maar als ik naar hem kijk en ik zie wat hij voor mij gedaan heeft, dan denk ik, ja, wie ben ik? Dan wil ik toch dat mensen om mij heen Jezus leren kennen. In plaats dat ze een prachtige carrière hebben, toch? Dat is het enige wat telt. Dat ze Jezus leren kennen. En soms is dat goed om maar tegen elkaar te zeggen. Ja? En dan, ik moet denken aan dit voorbeeld hier. Hoe zijn wij mensen om je heen? Stefanus, hij kijkt. Hij ziet barstenknallende mensen en dan kijkt hij. En dan met de ogen van God kijkt hij naar de mensen en zegt hij, Heer, reken hun dit niet toe. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar er zijn bepaalde groepen mensen waar ik beter mee om kan gaan dan andere groepen mensen. Laat ik het zo zeggen. Kent u dat? Er zijn bepaalde groepen mensen die een stukje irritatie bij mij oproepen. Nou, laat nou God mij geroepen hebben om in ieder geval met twee van die groepen te werken. Dan denk ik, Heer, het moet niet erger worden. Twee vind ik genoeg. Dat zijn mensen waar ik van nature niet zo mee om kan gaan. Eén groep waar ik moeite mee heb zijn asielzoekers. En dat is niet omdat het asielzoekers zijn, maar het is vanwege hun cultuur. Ik ben een man van de tijd. Kun je zich voorstellen hoe dat gaat? Als ik afspraken met ze heb. En ik heb mijn agenda vrijgemaakt. En mijn huis open. Maar ja, er kwam wat tussendoor. En op het moment dat ik geen afspraken met ze heb, hebben zij volgens hun wel een afspraak met mij. Dat is één groep. Een andere groep waar ik mee werk op dit moment, die ik best ingewikkeld vind, en waar ik af en toe ook best moet, zijn mensen met een psychisch verleden. En de reden is die gewoon, ik snap ze niet. En God zegt tegen mij, ik wil ook niet dat je ze snapt, ik wil dat je ze gewoon liefde geeft. Maar ik snap ze echt niet. Sommige van hen heb ik elke dag aan de lijn. En dan praten we met elkaar, ik bezoek ze. Maar ik snap het niet altijd hoe het werkt. Maar ik weet wel wat God zegt. En soms dan heb ik de neiging om stenen te gooien. Naar bepaalde mensen. Hè? Kijk. Dit zijn geen goede stenen. Dat kun je... Maar dan heb ik het gevoel dat geeft me. En dan help ik en zeg, Heer, help mij alsjeblieft om de mensen te zien zoals u ze ziet. Gebroken mensen. De Bijbel staat, toen Jezus de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, omdat ze voortgejaagd en afgemat waren. En ik zie soms heel veel andere dingen. Dus ik bid regelmatig, Heer, help mij om mensen te zien met uw ogen. Ja. En aan jouw getuigenis draagt over je graf heen. Ook dat wil ik zeggen. Wat me opvalt is dat Stefanus' getuigenis, Stefanus is dood, maar zijn getuigenis gaat verder in de generaties daarna. En het is opmerkelijk als je de geschiedenis leest, hoe in de 4e, 5e en 6e eeuw Stefanus nog steeds een voorbeeld is voor heel veel gelovigen. Het is zelfs in de geschiedenis zo dat er mensen zijn die genezen worden, met name in kapellen die gewijd zijn aan Stefanus. En ik dacht bij mezelf, wat moet ik ermee? Maar Augustinus heeft het over meer dan 100 opgeschreven mensen die genezen zijn, terwijl ze heel bewust in kapellen zijn die aan hem toegewijd zijn. Wat ik wil zeggen, het gaat over het graf heen. Ik hoor regelmatig jonge mensen zeggen dat ik ben tot geloof gekomen, mede op het getuigenis van mijn oma die niet meer leeft. Mijn opa die er was voor ons en die me verteld heeft over Jezus. Degene die mij verteld heeft als heel klein kind over Jezus was mijn oma. Zij was de laatste gelovige in onze familie, daarna geloofde niemand meer. Maar ik weet nog dat ik als klein jongetje, 6, 7 jaar, bij oma in bed kroop. En dan vertelde ze hem over Jezus. En ik ben het helemaal kwijtgeraakt. Tot voor het eigenlijk een aantal jaar geleden al die beelden terugkwamen. Ik wist niet eens meer dat mijn oma dat gedaan had. Maar ergens heeft God dat gebruikt en een zaadje gedaan. Soms denk je wel eens, wat heeft het voor zin wat ik vertel? Maar het gaat over je graf heen. En dan het allerlaatste. Je bent een schakel in Gods heilsplan. Mag ik dat zeggen? Je bent ergens een schakeltje. Die twee collega's van John hebben hem verteld over Jezus en hadden geen enkele ingang. Maar toen het daar nodig was en God iets in het leven van John had gedaan, ging hij terug naar die twee collega's om hem verder te helpen. Ik kom soms mensen tegen die me vertellen hoe ze 30, 40 jaar geleden iets van mij gehoord hebben in een koffiebar. En ik dacht, einde verhaal, dit was een hopeloze situatie, er gebeurt helemaal niets die avond en ik rijd gefrustreerd naar huis. En toen ze 20 jaar later tot geloof zijn gekomen. Dat is God. Je bent een schakel. Het hoeft niet allemaal van jou af te hangen. Jezus vraagt van mij dat ik op de plek waar ik gesteld ben, zijn liefde uitdeel met de gaven en talenten die ik heb gekregen. Wat was onze slogan ook alweer? We maken Gods liefde zichtbaar in woorden en daden. En ik wil ze wel aan elkaar koppelen. Want soms is het makkelijker om het alleen maar met daden te doen. En dan hopen we maar vanzelf dat die woorden een keer komen. Maar mensen die heel goed zijn met woorden, moeten misschien leren om daden te gebruiken. En mensen die heel goed met daden zijn, moeten leren om met woorden te werken. Is Stefanus een voorbeeld vanmorgen voor ons? En mijn oproep is vanmorgen om opnieuw te gaan staan in de voetstappen van Stefanus en te zeggen, Heer, ik wil door u gebruikt worden. Ik wil inderdaad wat we hier gezegd hebben als waarde. Ik wil getuige zijn van Jezus en daarin de liefde van God zichtbaar maken. Kom mijn eigen onvermogen daarin tegemoet en leid mij daarin. Zullen we een moment stil zijn en nadenken wat we met dit woord kunnen doen. Vader, als gemeente in deze plaats zijn we geroepen om uw naam groot te maken. We zijn geroepen om samen een gemeenschap te vormen en daar voor elkaar te zijn. We zijn geroepen om samen ook meer en meer op u te lijken en op uw zoon. We zijn geroepen om elkaar te dienen met onze gaven en talenten. En we zijn geroepen, Vader, om een getuige te zijn in deze wereld. En dat vinden we soms gewoon best lastig. Onze ervaring uit het verleden, waarin er afwijzing en teleurstelling is, belemmeren ons soms om te vertrouwen dat u, die soeverein bent, dwars door alle situaties heen kan werken, zodat families, vrienden, kennissen, mensen die ons heel dierbaar zijn, kinderen, u leren kennen. Of als ze u al kennen, dat ze uiteindelijk de keuze maken om u te volgen. En we danken u voor een voorbeeld van Stefanus. Die uiteindelijk ons daarin een aantal hele praktische dingen in zijn leven geeft. En ik wil u bidden, Vader, dat we mogen lijken op Stefanus, gebruikmakend van onze gaven en talenten, om mensen om ons heen te laten zien dat u van hen houdt en dat u ook een plan met hun leven wil hebben. Help ons daarin om vriendelijk, maar ook duidelijk te zijn. En geef ons de liefde die we nodig hebben voor mensen om ons heen, die we van nature niet hebben. Juist als het mensen zijn die in onze omgeving geplaatst zijn door u, wilt u ons daarin leiden. Dat alles bidden we in Jezus' naam. Amen.